Welkom terug.
Hoi.
We hebben vandaag een heel interessant stuk voor je klaar liggen.
Ja, ik ben benieuwd.
Het komt van Rob van Linda, is van 18 december 2025.
Hmm.
En de titel is FlowOS, Europe's Answer to Human-Centered Agentic Transformation.
Een hele mond vol.
Zeker. En onze missie vandaag is om uit te zoeken wat dat nou precies inhoudt. En nou ja, of het een realistische route is voor Europa om die digitale onafhankelijkheid terug te winnen.
Juist. Zeker in dit AI-tijdperk.
Precies. Want het artikel begint meteen met een paradox die, denk ik, heel herkenbaar is.
Mm-hmm.
Aan de ene kant loopt Europa voorop met regulering. Denk aan de GDPR, de AI Act.
Ja, we zijn de scheidsrechter van de wereld, zeg maar.
Precies. Maar tegelijkertijd, en de bron pikt er specifiek Duitsland uit, zijn onze bedrijven voor hun dagelijkse werk compleet afhankelijk van Amerikaanse software.
Je bedoelt de bekende namen?
Ja, je kent ze wel. Jira, Confluence, Miro, Office 365.
Allemaal.
En het artikel noemt dat best hard eigenlijk, digitaal kolonialisme.
En dat is geen overdrijving. Die term klinkt misschien zwaar, maar dat gaat veel verder dan alleen een softwarelicentie.
Oké.
Je geeft eigenlijk de sleutels van het zenuwstelsel van je organisatie uit handen.
Het zenuwstelsel, ja.
Elke brainstorm, elk plan, elke notitie, alles staat op servers waar Amerikaanse wetgeving op van toepassing kan zijn.
En met AI wordt dat alleen maar erger, neem ik aan.
Precies, want die AI-modellen draaien vaak op precies diezelfde Amerikaanse cloud. De bron noemt Duitsland dat op plek 23 staat qua digitalisering.
Oef.
Ja, dus je voelt het gevaar. Ze raken alleen maar dieper verstrikt in die afhankelijkheid.
Ze dreigen de boot compleet te missen door op de verkeerde boot te blijven zitten.
Precies.
En als antwoord daarop komt de auteur dus met FlowOS.
Ja.
En dat wordt dus niet gepresenteerd als zomaar weer een framework.
Nee, het is echt een fundamenteel andere visie. En die gebaseerd is op, nou ja, wat de bron Europese waarden noemt.
Oké, zoals?
Menselijke waardigheid en technologische soevereiniteit.
Dat klinkt nogal groots. Laten we eens kijken hoe ze dat concreet willen maken.
Goed plan.
De basis van FlowOS is een combinatie van 3 op zich bekende methodes.
Klopt. Maar de kracht zit hem in de integratie.
Laten we bij de eerste beginnen. Design thinking. Het idee is dus dat alles, maar dan ook alles, begint bij de mens.
Ja, en elk initiatief moet langs een zogenaamde discovery gate.
Een ontdekkingspoort.
Precies. En dat klinkt misschien als een open deur, hè? Luister naar de klant.
Ja, dat hoor je overal.
Maar in de praktijk is het dat absoluut niet. Vaak is user research een verplicht nummertje. Een vinkje dat je zet.
Zodat je mag gaan bouwen wat je toch al van plan was.
Exact. En FlowOS zegt, nee, dit is geen vinkje. Dit is de fundering. Als je hier geen groen licht krijgt van echte gebruikers, dan stop je.
Harde regel.
Ja, het dwingt je om de transformatie mensgericht te houden. Niet procesgericht.
Oké, dat is pijler 1, de fundering. Dan de tweede. OKR's, Objectives and Key Results.
De strategische motor.
Ja, en ik hoor je al denken, oh nee, niet weer die managementafkortingen.
Dat is een terechte gedachte. OKR's kunnen een bureaucratisch monster worden.
Hoe is dit anders?
De twist die FlowOS eraan geeft, is dat je de doelen opzet als onafhankelijke waardestromen.
Waardestromen?
Ja, en teams kunnen daar asynchroon werk uitpakken. En dat laatste is cruciaal.
Dus niet iedereen in dezelfde meeting.
Precies. Het creëert alignment zonder die eindeloze synchronisatie-meetings. Je schaalt intelligentie, zeg maar, niet de bureaucratie.
Duidelijk. Dus je hebt een mensgerichte fundering, de strategische richting. Dan moet het werk nog gedaan worden.
En dat brengt ons bij pijler 3.
Kanban, de uitvoeringsmotor.
Juist. En ze hebben een heel specifiek bord voor ogen. Het is geen standaard kanbanbord.
Vertel.
Stel je een professionele restaurantkeuken voor. Het bord heeft 3 duidelijke zones.
Oké, zone 1.
Zone 1 is alignment. Dat is het menu. Opgesteld door de chef-kok, het management. Daar staan de strategische OKR's op.
De gerechten?
Precies. Dan zone 2, discovery. Dat is de proefkeuken.
Ah.
Hier krijgt een testpanel, de gebruikers dus, een klein, goedkoop te maken hapje. En zij bepalen, ja, dit is heerlijk, dit willen we. Of?
Nee, dit is nergens voor nodig. Terug naar de tekentafel. Dat is die discovery gate.
Exact.
Ik snap hem. En pas als dat hapje is goedgekeurd in de proefkeuken,
dan gaat het recept door naar zone 3. Delivery, de hoofdkeuken waar het gerecht op grote schaal wordt bereid en uitgeserveerd.
Wat een heldere metafoor.
Ja, en het mooie is dat het radicale transparantie creëert. De afwasser kan zien wat de chef heeft bedacht. Iedereen weet waar een idee vandaan komt, of het waardevol is en waar het in het proces zit.
Geen zwarte gaten meer waar ideeën in verdwijnen.
Precies. En die transparantie, dat willen ze ook voor de onderliggende technologie, toch? Want een mooi proces op Amerikaanse software lost het kernprobleem van dat digitale kolonialisme niet op.
Nee. En de bron stelt daar dus een hele concrete Europese techstack voor.
Inderdaad. En hier wordt het van een abstract idee echt een praktische handleiding.
Oké, wat zit er in die stack?
Nou, voor de AI-laag stellen ze het Franse Mistral AI voor.
Logisch. Dan blijft de dataverwerking binnen Europa. Een alternatief voor OpenAI.
Precies. Voor de werkorganisatie, het Kanban-bord zelf, noemen ze Open Project.
Een open source alternatief voor Jira, ontwikkeld in Berlijn.
Klopt.
Maar wacht even. Laten we daar realistisch over zijn. Miljoenen ontwikkelaars zijn vergroeid met Jira. Heeft zo'n alternatief als Open Project echt een kans?
Dat is de hamvraag. En het gaat niet om het winnen van een feature-oorlog op dag 1.
Jira heeft natuurlijk een enorme voorsprong.
Zeker. De filosofie hier is het terugwinnen van agency, van controle. Door voor Open Project te kiezen, investeer je in een ecosysteem waar je zelf de baas bent.
Geen vendor lock-in.
Juist, het is een lange termijn strategie. Zelfs als dat op de korte termijn, wat ongemak betekent.
Het is dus een keuze voor soevereiniteit boven gemak. Wat nog meer?
Voor visualisatie in plaats van Miro raden ze Draw.io aan. Die kun je volledig on-premise draaien.
Dus je strategische diagrammen blijven letterlijk binnen de eigen muren.
Ja. En voor opslag wordt VAL genoemd, een Europese end-to-end versleutelde cloudopslag.
En het punt is dus GDPR compliance by design.
Exact. In plaats van achteraf met juridische kunstgrepen moeten bewijzen dat je data veilig is.
Goed. Een Europees proces, een Europese tech stack, dat brengt ons bij de visie op de samenwerking tussen mens en AI.
Misschien wel het meest radicale onderdeel.
Want daar lijkt Flowers echt een andere afslag te nemen dan Silicon Valley, dat vaak droomt van volledige automatisering.
Klopt. Ze hebben het over een dubbel systeem. Met de afkortingen SITL en HITL.
SITL en HITL. Dat klinkt nogal technisch. Kun je dat ontcijferen?
Zeker. Het klinkt ingewikkelder dan het is. SITL staat voor Software in the Loop.
Oké.
Dat is je slimme co-piloot. De AI-agenten doen de routinetaken. Ze vatten 10 interviews samen, markeren de pijnpunten.
Het data-intensieve werk.
Precies. Ze voorspellen ook knelpunten op het Kanban-bord. Let op, team B krijgt over 3 weken een probleem.
De co-piloot die alle instrumenten in de gaten houdt en de data voor je op een rijtje zet.
Exact. Maar, en dit is de kern, de piloot blijft de baas.
En dat is HITL. Human in the Loop.
Juist. De mens blijft cruciaal voor de beslissingen die er echt toe doen. De empathische keuzes, de creatieve doorbraken, het strategische oordeel.
Dus die Discovery Gate vereist een menselijke goedkeuring.
Absoluut. Een AI kan data samenvatten, maar kan niet de echte waarde van een idee voor een andere mens inschatten. De bron hamert erop, dit is een bewuste ontwerpkeuze, geen compromis.
Technologie om de mens te versterken, niet te vervangen.
Ze noemen dat augmented intelligence, versterkte intelligentie.
En hoe ziet dat er dan in de praktijk uit? Is het één grote, alwetende AI die meekijkt?
Nee, geen grote monolithische AI. De bron noemt het een zwerm van gespecialiseerde AI-assistenten.
Een zwerm? Een team dus?
Precies, een team. Elk met een eigen taak. Ze noemen er 4 als voorbeeld.
Oké, de eerste.
Je hebt die empathy agent. Die helpt, zoals gezegd, bij het analyseren van gebruikersinterviews.
Het is alsof je een onderzoeksassistent hebt die feilloos patronen vindt in uren materiaal.
Precies. De menselijke onderzoeker focust zich dan op de diepere betekenis.
Dus niet vervang de onderzoeker, maar geef de onderzoeker een superkracht.
Exact. Dan heb je de Navigator Agent.
Wat doet die?
Die bewaakt de samenhang tussen de OKR's. Hij signaleert als de doelen van marketing botsen met die van het productteam.
Een soort strategische waakhond?
Ja, hij assisteert de strateeg, maar schrijft de strategie niet. De derde is de Sensemaker Agent.
Die voelt de flow.
Juist, die analyseert de data van het Kanban-bord en voorspelt waar het vast gaat lopen. Maakt teams proactief.
En de laatste?
de Reflection Agent. Die helpt bij evaluaties, de retrospectieves. Hij herkent patronen over meerdere projecten heen.
Zoiets als, hey, het valt op dat jullie altijd vastlopen in de testfase als...
Precies dat. Het helpt teams om dieper en sneller te leren.
Ik moet zeggen, dat soort proactieve feedback, dat is vaak ver te zoeken in projecten.
Absoluut.
Het idee dat je kunt zien hoe jouw werk voortbouwt op een gevalideerde gebruikersbehoefte en dat je een slimme assistent hebt die je helpt, dat moet enorm motiverend werken.
Zeker. En dat raakt aan die diepere vraag over de toekomst van werk.
Ja.
Het antwoord dat FlowOS hier geeft is fundamenteel anders dan het doemscenario. AI wordt een partner die menselijke vaardigheden, empathie, strategie, reflectie juist versterkt.
De AI levert de data, maar de menselijke discussie over wat die data betekent blijft centraal.
Precies. En dat zou wel eens de sleutel kunnen zijn om weerstand tegen dit soort transities te verminderen.
Omdat de technologie je helpt beter te worden in je vak, in plaats van je baan te bedreigen.
Exact.
Dus, als we alles bij elkaar optellen, wat is dan de bottom line? Wat zijn de concrete voordelen?
De bron zet ze helder op een rij. Ten eerste, soevereiniteit en compliance. Je hebt de controle en voldoet bij design aan de GDPR.
Logisch.
Ten tweede, de ontwikkeling van je menselijk kapitaal. Je bouwt een slimmere organisatie. Ten derde, de culturele afstemming. Omdat het de mens centraal stelt, is de kans op succesvolle adoptie groter.
En dat leidt dan tot...
hogere innovatiecapaciteit en meer economische veerkracht, omdat je niet aan het infuus ligt van een paar Amerikaanse techgiganten.
En specifiek voor Duitsland, met die 23e plek op de ranglijst?
Daar wordt het ironisch genoeg interessant. Die achterstand kan een voordeel worden.
Hoe dan?
Ze hebben niet al diep geïnvesteerd in de oude Silicon Valley-systemen. Ze kunnen een sprong voorwaarts maken met een aanpak die veel beter bij hun eigen cultuur past.
De Duitse middelstand.
Ideaal daarvoor, stelt de auteur. Het is compatibel met hun sterke medezeggenschapsraden, de Works Councils.
Omdat het de mens niet als resource, maar als partner ziet.
Precies. En de systematische, transparante aanpak sluit naadloos aan bij de Duitse Engineering Excellence.
Een machine bouwen om te innoveren, maar dan met een menselijk hart.
Mooi gezegd.
Dus, als we uitzoomen, wat betekent dit dan allemaal? FlowOS is blijkbaar meer dan een setje nieuwe regels voor projectmanagement.
Veel meer. De bron noemt het, met enig drama, Europa's onafhankelijkheidsverklaring in het AI-tijdperk.
Wauw.
Het is een poging een concreet alternatief te bieden voor die valse keuze waar veel organisaties mee worstelen.
De keuze tussen efficiëntie en menselijkheid.
Of de keuze tussen innovatie en soevereiniteit. De boodschap is, je kunt en moet beide hebben.
De toekomst van werk gaat niet over mens versus machine, maar over mens met machine.
Exact. En cruciaal, op voorwaarden die wij zelf bepalen.
Voorwaarden die onze waarden respecteren.
Precies. Technologie moet de mens dienen, niet andersom. En FlowOS probeert daar een gedetailleerde blauwdruk voor te zijn.
Het artikel eindigt zo te horen met een behoorlijk krachtige oproep.
Zeker. De auteur roept Europese organisaties op om de moed te hebben los te breken uit wat hij noemt de zwaartekracht van Silicon Valley's transformatie-industrieel complex.
Een stevige conclusie. We laten je achter met een vraag om nog even over na te denken. FlowOS focust heel sterk op organisatorische soevereiniteit. Hoe een bedrijf de controle terugpakt. Wat zou een vergelijkbare, mensgerichte benadering betekenen voor jouw persoonlijke digitale soevereiniteit in een wereld die steeds meer door AI wordt aangedreven?